Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
De spanning van een slotdag waar alles nog in beslist moet worden. In Almelo wordt dan op vrijdagavond weer eens weer wat te doen. AZ en Vitesse, wie moet er nu Europa in? Het nieuwe contract van Mbappé, is dat waanzin of wen er maar aan? Dit is de AD Voetbal Podcast van 23 mei, vandaag met Maarten Wijfels en Johan Inan. We beginnen zoals altijd met een historisch feitje. En ik heb wel een aardige jongens, die slaat op wat we dit weekend ook zagen. 23 mei 2016... Enkele dagen na het winnen van de FA Cup wordt Louis van Gaal ontslagen als trainer van Manchester United. En met die winst trouwens van de beker schaarde hij zich met Mourinho in een exclusief rijtje. Deze twee trainers zijn de enigen die in vier verschillende competities, Europese competities, de beker wisten te winnen. Maar ik vond het wel aardig, want ik zag Ten Hag bij United ook op de tribune zitten. Dus die is daar ook. Dus die dagen lopen een beetje met elkaar synchroon op deze manier.
Oh ja.
Ja. Nou ja, laten we voor hem hopen dat het niet zo eindigt dan.
Nee, dat het beter... Dat, nou ja, 2 jaar.
Dat het niet zo eindigt op 23 mei 2023 al helemaal niet. 2024 nee. Ook niet te hopen voor hem.
Ja. En ik denk ook niet dat Ten Hag voor 1 FA Cup tekent.
Nee, die moet kampioen worden natuurlijk over 3 jaar. Hè. Er moet iets gaan gebeuren daar natuurlijk. Zou hij geschrokken zijn van dit weekend van United, wat hij gezien heeft, denken jullie?
Nou ja, op die grimassen af te gaan op de tribune, dan werd hij daar niet heel vrolijk van. Ja, weet je, dat is gewoon een uitgebluste elftal. En deze nederlaag was denk ik ook niet heel erg meer een verrassing. En dan mochten ze nog van geluk spreken dat ze de Europa League halen en dat het geen Conference League is geworden. Want dat was natuurlijk helemaal gênant geweest.
Dat was heel erg gênant geweest inderdaad, ja.
Ja, ik zag op Twitter volgens mij een berichtje van De Gea voorbij komen. Die zei van nou, ik ben blij dat dit seizoen erop zit.
Ja.
En wie weg wil gaan, ga alsjeblieft weg. Hè? Als je geen zin meer hebt, ga maar weg, had hij gezegd. En wie wil blijven, dan maken we er wat van volgend jaar. Dus ze zijn er wel. Het was ook geen speler van het jaarverkiezing. Hè? Die spelers hadden zoiets van ja, te beschamend. We gaan geen speler van het jaarverkiezing bij ons houden. Dat verdient niemand.
Nee, maar dat zegt ook wat. Als De Gea dat op social media zet, dan zegt dat ook hoe verziek de sfeer eigenlijk is, hè?
Ja. Ja. Die Ralf Rangnick. Ja, het is altijd een beetje lastig om te oordelen over mensen die je nooit persoonlijk gesproken hebt. Maar ik zie toch wel een beetje een trend dat er, ja, ik zou bijna zeggen in bepaalde mediakringen, ook in Nederland worden dat soort mannen heel hoog te paard gezet. Alsof het echt de vernieuwers van de vernieuwers zijn. Maar als je nou naar het United kijkt. Kijk, die zijn echt niet zo slecht dat er geen enkel verband in zit. Het lijkt wel of die mannen gewoon niet trainen. Ja, misschien zonder bal, maar het spel met bal, dat lijkt echt helemaal nergens op. En ja,
maar ligt dat ook niet gewoon als de sfeer heel verziekt is in een groep, dat je er ook bijna niks meer aan kan doen?
Ja, maar dat begint toch ook bij de trainer? Kijk, ja. Ronaldo, die stond er een keer naast. En toen besloot hij hem gewoon maar even zich niet bij de wedstrijd te melden, was hij gewoon teruggevlogen naar Portugal of waar hij dan ook heen vloog. Maar in ieder geval, hij was gewoon gevlogen, letterlijk. Ja, ik hoorde wel van mensen die dat toch daar ook intern dingen weten, dat alles zei over het gezag van de Rangnick in de kleedkamer. Dat was er gewoon helemaal niet. En wat dat betreft, Ten Hag, het is een monsterklus. En Borussia Dortmund komt nu vrij. Dat was misschien wel een geschiktere club voor hem geweest. Maar slechter dan Rangnick, die kan hij het volgens mij ook niet doen. Dus nee. Wat dat betreft is er wel wat, is er al wat gewonnen.
Als je die recente reeks ook ziet, hè. 1-0 vandaag dan gisteren bij Crystal Palace verloren. Daarvoor bij Brighton 4-0. Tussendoor een keer van Brentford gewonnen. Daarvoor 1-1 tegen Chelsea. En daarvoor 2 topduels, Arsenal en Liverpool. 3-1 en 4-0 verloren. Ah, het is echt beschamend. En voor een club waar ik dan mee ben opgegroeid, die zo'n beetje alles wonnen wat er te winnen viel, daar is helemaal niks meer van over. En goed, weet je, ik heb ook heel veel. We hebben Ten Hag natuurlijk vorige week zelf nog gesproken. Ondanks dat hij dan nog niet heel veel over Man United wil zeggen, merk je wel dat ze handen jeuken om daar echt iets moois van te maken. En de eerste piketpaaltjes die heeft hij afgelopen week al proberen te slaan. Hè? In de selectie, in de voorbereiding en in de staf. Dus daar ben je wel heel, heel nieuwsgierig naar. Maar daar gaan we straks waarschijnlijk nog op komen. Die titelstrijd vandaag dan ook. Als je weer ziet hoe goed Liverpool en City zijn. Daar ben ik dus heel benieuwd naar. In hoeverre is hij in staat om... Dat hoeft niet meteen in het eerste seizoen. Maar je bent wel benieuwd waar United over een jaar staat. En in hoeverre die kloof dan naar die twee giganten gedicht is, zeg maar.
Nou ja, laten we gelijk dan naar stelling 1 gaan. Dan begin ik even bij jou, Maarten, met deze stelling. Als Pep slim is, stopt hij nu al in deze zomer bij City na deze ontsnapping?
Nee, totaal niet. Want hij moet nog steeds met City de Champions League winnen. Of hij moet eigenlijk City zijn eerste Champions League bezorgen. Dus dat blijft overeind staan.
Ja, is het niet uitgewerkt na deze titel? Dat je ziet dat het op een gegeven moment wel klaar is, dat het tijd is voor wat anders?
Nee, ik vind dat helemaal niet. Nee, ja, een ontsnapping. Nou ja, kijk, je kunt het ook zo zien. Er zijn in Engeland twee fantastische ploegen die elkaar tot het uiterste drijven. Je hebt, wat is het, 93 punten nodig om kampioen te worden. Ja, dit zijn superteams. En City zal niet elke wedstrijd super spelen. Maar ja, als je die Cancelo aan de linkerkant ziet, ja, dat is dan een back. Maar dat kan net zo goed een nummer 10 zijn. Dat is zo fenomenaal goed. Dus ja, ik vind ook dat City, dat Guardiola dat eigenlijk gewoon hartstikke goed doet. En ja goed, hij wint inderdaad niet alles. Maar laten we blij zijn dat hij niet alles wint. En laten we blij zijn dat Klopp ook niet alles wint.
Nee, dat is
dan
ook
zou
waar,
het ook wel saai zijn. Dus gewoon doorgaan en volgend seizoen in elk geval weer een strijd met twee. En ja, wie weet kan Chelsea misschien onder een nieuwe eigenaar ook weer aansluiten. Dan heb je een strijd van 3. Spurs, Antonio Conte, goed gedaan. Ton nog 4e geworden.
Ja.
Dus ben benieuwd.
Ja, Arsenal, United moeten er dan nog bij komen natuurlijk. Nee, in Engeland ligt alles open. Ik was dat wel te bedenken gelijk, Johan. Als je dit soort wedstrijden ziet en ziet hoe dit allemaal gaat. En ook welke druk deze ervaren voetballers van City en Liverpool, waar ze dan mee om moeten gaan en hoe moeilijk het eigenlijk is. Dat zegt ook wel wat over die Conference League finale van komende woensdag van Feyenoord eigenlijk. Hè? Dat is zo'n wedstrijd waar zoveel bij komt kijken.
Ja, en in dit soort voetballanden is dat dan wekelijks, hè? Zulke topduels en... Dan komen we toch weer bij Ten Hag uit. Die was, terwijl hij nog trainer van Ajax was hij al bezig met hoe ga ik straks bij United om met dat WK waar we nog nooit eerder hebben meegemaakt. En hoe ga ik daar qua selectie, voorbereiding, periodisering, noem alles maar op. Hoe ga ik daarop inspelen om te zorgen dat we in die fase, want ik geloof dat een week na de WK-finale staat Boxing Day alweer op het programma. Dus ja. Ten Hag die was daar al mee bezig met het moordende programma. En hoe zorg je dat jouw elftal daar zonder al te veel kleurscheuren doorheen komt. En dat is krankzinnig. De intensiteit ook waarmee er wordt gevoetbald. Dat weten we voor Duitsland en Engeland al helemaal. Er is zo'n fysieke strijd ook. Er worden zoveel sprints getrokken, zoveel duels uitgevochten. Ja, er zijn ontzettend veel factoren daar die het voetbal nog veel ingewikkelder maken. En daarom is het volgens mij des te knapper dat City en Liverpool, die hebben daar echt iets neergezet met visie, met beleid ook. Tuurlijk zijn ook tientallen, misschien wel honderden miljoenen mee gemoeid. Die hebben natuurlijk ook kunnen investeren in de selectie. Maar je ziet wel een duidelijk plan en je ziet ook dat plan steeds beter wordt uitgewerkt en dat ze gewoon heel dichtbij bij beide prijzen komen. Ik vind dat echt heel knap.
Hoeveel nagels zouden er gesneuveld zijn deze dag? Ik zag die beelden. Ik denk dat er een paar zeg maar een volle buik hebben van de nagels opeten.
Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik had toen die 2-0 viel van City, ik had er ook geen cent meer voor gegeven. Het had ook een beetje gepast in het seizoen van, hè, we hebben die halve finale in de Champions League gezien, ja, dat Madrid in blessuretijd nog 2 keer scoorde. Ja, dit paste daarin voor mij. En ik denk van, ja, weet je, deze gaan ze ook gewoon weggeven. En dan in 5 minuten, met gouden wissels ook, want Zinchenko viel heel goed in. Gundogan die 2 doelpunten maakte. Ja, dat was echt schitterend. In 5 minuten 3 doelpunten en alles stond weer op de kop. En dan scoorde Liverpool nog 2 keer, worden 3-1. En dan had Villa bij een 3-3. Ja, die hadden dan Liverpool weer kampioen gemaakt. Ja. Dit was zo. En je zag het ook aan de ontlading, hè, na afloop, de tranen bij Guardiola.
Ja, weet je waarom Guardiola ook moet blijven? Omdat Haaland daar natuurlijk gaat spelen.
Die komt ook nog bij, ja.
Ja, dat wil ik ook wel eens zien.
Ja, hoe gaat Guardiola met Haaland samen? Hoe gaan die met elkaar om? De Stoïcijnse...
Ja, precies.
Ja, dat ja.
Dat is natuurlijk toch een hele... grappige oorspronkelijke jongen.
Die krijgt een Guardiola op zijn dak die ineens zegt, wat doe jij nou en waarom doe je dit en dit moet zo. En dan die gaat dan uitleggen met schemaatjes hoe je moet lopen en wat je moet doen.
Ja, oké, maar kijk, Guardiola heeft de Champions League nooit meer gewonnen zonder Messi. En de vraag is een beetje, gaat Haaland hem ook de Champions League bezorgen met City? Dat is eigenlijk de vraag voor volgend seizoen bij die...
Ja, en waar ik ook benieuwd naar ben, Guardiola staat er ook onbekend dat bij Barça... haalden ze op een gegeven moment natuurlijk Zlatan binnen. En waar eindigde Zlatan na 1 seizoen? op de bank. De spitsen die hij bij City heeft gehad. En ik geloof ook bij Bayern speelde Lewandowski volgens mij ook niet altijd. Hij staat er toch een beetje onbekend dat als het puntje bij het paaltje komt en de prijzen verdeeld gaan worden, dat hij dan toch teruggrijpt naar een soort valse nummer 9. En ja, weet je, iedereen gaat er blind vanuit. Die Haaland, die gaat er 30 maken. Ja, ik wil het nog zien. En ik wil ook nog wel zien of hij straks alles gaat spelen voor Manchester City.
Ja, en jij zegt ook nu van die goals, hè, maar wie natuurlijk echt wel door de mand gevallen is in Engeland, is Wout Weghorst.
Wout.
Twee goalsies gemaakt. Ja. Hij was toch ook, ik zag er zelf een quote van hem voorbij komen dat hij zei, ja, hoe het ook went of keren, 2 is wel echt te weinig. En ja, club ook gedegradeerd, heeft het niet gered. Hij zat ook op de bank in de afgelopen wedstrijden, zag ik. Die laatste weet ik even niet, maar die daarvoor wel. Dus ja, die heeft het ook niet gemaakt, hoor.
Nee.
Dus ook maar om te zien, hè, in Duitsland, wat is hij? Meer dan 20 keer gescoord vorig seizoen. Dat is niks waard gebleken in Engeland.
Het is grappig wat jij net zei, van hoe die Haaland dan tot het uiterste gaat drijven. En ik zag een interviewtje met Grealish voorbij komen. Die noemde hem een genius. Hij zegt, ik heb zoveel geleerd op voetbalvlak dit seizoen. Hij zegt, hij werkt me ook op de zenuwen. Hij zegt, I swear, zei hij erbij. Hij zegt, want hij eist zoveel van me. Hij zegt, dat zorgt er ook veel dat ik misschien wel iets te veel bewijsdrang naar hem toe heb. Hij zegt, maar ik ben blij dat ik dit seizoen mee heb gemaakt. Mijn eerste prijs heb gepakt met Manchester City. En goed, dat was dan misschien wel de duurste aankoop, hè, van afgelopen zomer. Is ook wel een beetje door de mand gevallen, denk ik. Heeft het vooralsnog ook niet kunnen bolwerken. En ja, weet je, we hebben het nu over of Guardiola moet blijven of niet. Ik denk dat wij zien voetbal wat misschien wel de perfectie benadert. Maar ik denk dat hij nog zoveel verbeterpunten ziet.
Ja, dat denk ik ook wel, ja.
En ik zag nog een heel grappig statistiekje voorbij komen. Ze hadden tot West Ham hadden ze 8 keer puntverlies geleden. Dat was 2 keer tegen Liverpool. 2 keer tegen Crystal Palace verloren, geloof ik. Liverpool was dan 2 keer 2-2. Southampton, 2 keer puntverlies. En er zat nog 1 club bij. Dus 4 keer tegen dezelfde clubs verloren. Ja, daar zal hij dus ook een soort doel van maken. Om een plan te bedenken om tegen dit soort clubs niet meer in het mes te lopen.
Ik zag trouwens wel toen City die 3-2 scoorde. Al die supporters in Engeland staan normaal altijd keurig netjes in het vak. Hè? Die gaan er niet uit, want er staan allemaal van de stewards en zo. Er was één man, die was een beetje gezet. Ja. Die brak door alles heen. Die dacht, weet je, wat gaat mij niet gebeuren? En je dacht, die gaat er nu naartoe rennen. En die stond op een gegeven moment op de rand. Daarachter stond de steward. Die stond hem tegen te houden met alles wat hij in zich had. Want dat gaat niet gebeuren. Toen kwam er een supporter bij. Die zei, doe nou niet, want anders heb je zo meteen een stadionverbod. Dus kom nou terug. Dat was echt zo grappig. Die man was helemaal door het dolle heen. Die 3-2. Ja, het was een mooie dag. Het was een mooie finale. Maar
vierde club was Spurs trouwens. Ja. Tegen Spurs ook 2 keer niet gewonnen.
Nee. Maar terug naar waar ik net zei, Maarten. Dat dit misschien voor Feyenoord ook wel een les is. Dat je dus, wat je ook al zegt aan de voorkant. Zelfs dit soort ervaren teams die gewend zijn finales te spelen. Gaan dus ten onder soms aan die druk, hè, in het begin. Dat is toch iets wat niet te trainen is en niet na te bootsen is. Hoe mooi het weer in Lagos ook is. Maar finale spelen is echt anders.
Nou ja, dat is het. Daarom vallen finales ook vaak tegen. Hè? Omdat het inderdaad toch een beetje verlammend en verstikkend werkt. En Slot probeert dat nu. Hè? We doen alles zo normaal mogelijk. En we gaan ook geen andere dingen in de tactiek en zo doen. Tenminste, zo liet hij het voorkomen.
Want verder zit elke week in Lagos natuurlijk. Dus dat is heel logisch dat ze alles normaal doen zoals ze het altijd doen.
Ja, precies. Maar ik heb volgens mij vorige week of zo in de podcast wel eens verwezen naar die finale van Ajax toen, dat er vooraf in 2017, dat die spelers ineens druk waren met familieleden die wel of niet in vliegtuigen konden, wel of niet op tijd, kleine kinderen, zus en zo. En daar kun je alles voorbereiden en toch, dan gebeurt er iets met een familielid en dan komt dat toch bij die spelers terecht. En ja, dat kan zomaar ineens bij Feyenoord ook gebeuren. En dus inderdaad, ja, je kunt van alles voorbereiden in zo'n finale. Dat moet je natuurlijk wel een beetje uiteraard doen. Maar het komt vaak niet op de tactiek aan. Het komt gewoon aan op inderdaad wie wil het meest. Wie kan het meest. En kijk, de finale 95 is ook natuurlijk een mooi voorbeeld. Hè? Van Gaal met zijn voetbal wat heel Europa toen destijds betoverde. En de eerste helft van die finale, ik heb hem laatst nog eens teruggekeken. Het was verschrikkelijk. Er kwam geen bal aan. Er lukte helemaal niks. En toen heeft Van Gaal toen heeft hij bewust op een gegeven moment die karatentrap gedaan om eigenlijk iets los te maken. Ja, en hij zegt, ja, ik had ook weggestuurd kunnen worden, maar je voelt als coach af en toe van je moet even iets geks doen om het te doorbreken. En ja, dat heeft hij toen zo geprobeerd.
Is bij Krajicek er ook gebeurd? Toen Krajicek de Wimbledon finale speelde in 96, had je die streaker, die dame die voor langs liep. Hij speelde tegen Malivai Washington in finale. En later heeft hij ook gezegd dat die dame voorbij kwam als streaker. Dat bracht ineens de spanning bij mij, maakt het helemaal los. Maar die stond helemaal strak van de spanning.
Saved by the stripper, mooi.
Saved by the stripper.
Nee, maar, wat Maarten nu allemaal zegt, dat denk ik wel van. Dan heeft Roma een groot voordeel, helemaal met de trainer die ze hebben. Die natuurlijk al tig finales heeft gespeeld. En als geen ander weet hoe die iets moet losmaken en de boel van tevoren kan oppoken. En ik hoop dat ik ongelijk krijg, maar dat gevoel heb ik nu wel een beetje. Ik ben gewoon bang dat het een finale zoals in 2017 van de Europa League wordt. Dat Mourinho iets bedenkt, weet je wel. En de Ajax, dat zei hij later toch ook. Hè? Met poëzie win je geen prijs, had hij het over Peter Bos. Dat hij toch gewoon een zakelijk strijdplan bedenkt. Waarmee hij Feyenoord weet te bedwingen. En dat ze gewoon met 2-0 winnen of zo. Ik hoop dat ik ongelijk krijg, maar dat gevoel krijg je er wel een beetje bij.
Maar is het Feyenoord van Slot niet anders dan het Ajax van Bos, waar toch meer kamikaze voetbal werd gespeeld? Want Slot speelt in de topwedstrijden ook vaker wat terughoudender.
Maar wel, ik ben het wel met Bos eens. Daar verwijst hij een aantal keer naar. Zij hebben die finale destijds niet verloren omdat United die lange ballen speelde. Ze hebben die finale verloren omdat de 1-0 geeft ingooi voor Ajax. Hè? Eigen ingooi, Riedewald geeft hem weg. En daar valt de 1-0 uit. Ja, en dan ben je tegen Mourinho, een ploeg van Mourinho, al bijna klaar. Ja. 2-0 viel uit een corner. Maar het voordeel nu van Feyenoord zou kunnen zijn dat zij in die halve finale uit Marseille, nou ja, veel, veel gekker ga je het dus niet krijgen qua stadion, qua coach tegenstander die als een gek langs die lijn loopt. Een paar rouwdouwers, Guendouzi en zo in het veld. En dat deden ze toen eigenlijk heel professioneel.
Ja.
Trauner, Senesi, heel rustig, heel goed achterin. Ze gaven niet veel weg. Ja, die ervaring die nemen ze mee. Dus dat zou misschien iets kunnen schelen.
Ja, wat dat betreft wordt het een hele interessante week voor Feyenoord. Laten wij doorgaan over het Nederlands voetbal, jongens. Want we hebben natuurlijk ook wat voetbal in Nederland gezien. Stelling 2. Johan, de keukenkampioendivisie is komend seizoen spannender dan de eredivisie.
Zover wil ik nog niet gaan, maar ik denk wel dat er meer mensen naar de keukenkampioendivisie zullen gaan kijken. Daar komen natuurlijk Heracles, Zwolle en Willem II bij. Die kunnen we dan denk ik meteen wel bombarderen tot promotiekandidaten. En daar zitten natuurlijk van oudsher al clubs bij die dat brandende verlangen hebben om terug te keren naar de Eredivisie. Denk aan Roda, denk aan de Graafschap. En er zitten ook nog ambitieuze clubs bij, zoals Almere City, die dolgraag dat laatste stapje omhoog willen maken. Dus het gaat wel denk ik een hele mooie competitie worden.
Ja, want zo langzamerhand, Maarten, zijn er best veel traditionele eredivisieploegen te vinden in de keukenkampioendivisie. NAC zit er nog bij, vergeet je bijna, Johan, anders krijg je zo'n telefoontje van Sjoerd. Ja. Breda City.
Ja, precies. Nee, maar dat is helemaal waar. Dus dat wordt inderdaad, die wordt spannender dan de eredivisie. In die zin dat daar 6 clubs kampioen kunnen worden. En dat is in de eredivisie natuurlijk niet zo.
Nee. Dat belooft toch wel spektakel op de vrijdagavond, zou je bijna denken, toch? Of niet, met dit soort ploegen?
Zeker. En de vraag is vooral, je moet eigenlijk een club die degradeert, die wil in het eerste seizoen nog wel eens wat, even tussen aanhalingstekens, onverantwoorde risico's nemen om zo snel mogelijk die stap terug te maken. Maar lukt je dat niet, dan ga je misschien zoals NAC en Roda JC en de Graafschap, ga je misschien wel krijgen dat je daarin en wegzakt. En voor je het weet ben je een structurele eerste divisionist. En ja, weet je, we hebben nu dan drie clubs waarvan die we denk ik alle drie niet een jaar geleden bij de degradanten hadden geschaard. Daar kunnen er maar 2 van promoveren als er al 2 van die 3 promoveren. Dus dat gaat, echt ontzettend, ontzettend spannend worden. En er gaat bij die clubs ook heel veel gebeuren, want dat is ook standaard, hè? Een club die degradeert, daar gaat... Ja. Dat is vaak al bij die kelderploegen. Dan gaat de helft van de selectie gaat eruit. En dan komen er allerlei nieuwe spelers. En als je moet saneren, weet je, dan gaat helemaal de bezem erdoor. Dan heb je straks een nieuwe selectie staan. Dus dat wordt ook gewoon meteen een hele cruciale en spannende zomer voor deze clubs. Voor Zwolle, voor Willem II, voor Voor Heracles ook.
Ja, denk, als we het over druk hebben, denk even over die druk die daar dan bij komt kijken elke week. Want je moet promoveren eigenlijk. Zie Emma hoe dat begon dit jaar.
Ja, waar ik ook wel benieuwd naar ben, is daar ben je Willem II. Die zullen toch echt ook wel een aantal spelers houden. Die gaan dan, hoeveel kunstgrasvelden heeft de eerste divisie nou? Een stuk of 12 of zo? Ja, nou ja, goed, ik weet het ook niet aan mijn hoofd. Maar daar ben je Willem II speler en dan ga je gewoon toch significant weer meer op kunstgras spelen. Ja, heeft dat nog negatieve effecten voor zo'n club? En bijvoorbeeld Heracles zou er misschien van kunnen profiteren.
Ja, ik denk dat voor Willem II sowieso een nadeel is. Weet je wat, wat dit seizoen denk ik ook heel erg is gebleken? Helemaal als je naar die degradanten kijkt. Het is zo belangrijk om scorende spelers in je ploeg te hebben. Ja. Want PEC heeft volgens mij voor de winterstop de dubbele cijfers niet gehaald met doelpunten. Als je Heracles kijkt naar de laatste 5, 6, 7 wedstrijden tegen clubs waarvan je... Ja, weet je, een jaar, twee geleden zou Heracles... Dat was altijd best wel een frivole ploeg en die maakte best makkelijk doelpunten. Hebben amper gescoord. En Willem II heeft natuurlijk ook een fase gehad voor en na de winterstop. Waarin ze, laten we zeggen, voor de komst van Hofland... Ja, waarin ze sporadisch wisten te scoren. Dus de kunst zit hem, als je een degradatiekandidaat bent, om scorende spelers binnen te halen. Fortuna is gewoon gered door Zian Fleming, hè? Ja. Die dubbele cijfers haalt. ADO destijds, Nasser El Kayati, maar haalde de dubbele cijfers. Daar ben je al een heel eind.
Ja, en dus is er voor al die gedegradeerde ploegen, Er is één speler, die moet jij nu eigenlijk binnenhalen.
Nee, niet. Doe dit nou niet, Maarten.
Niet die van jouw ploeg.
Oh,
nee.
Okay.
Je moet Robert Muren halen. Die heb je als je Willem II bent. Het zal waarschijnlijk niet lukken. Tenzij de jongen zegt, ja, ik zie het echt niet zitten om in de Eredivisie te spelen.
Ja, of Verheid. Die
moet je hebben.
Of Verheid.
Ja, Verheid, 2 ton, kan je die oppikken bij
ADO. Die moet je hebben eigenlijk. Ja.
Weet je, jij zal hier niet blij mee zijn, maar ik wil nog wel even...
Ik knip dit er gewoon uit, hè? Ik knip dit er gewoon uit.
Ik vond dat doelpunt zo goed. Ja. Maat, ik weet niet of jij het hebt gezien. De loopactie eerst.
Ik zei het voor de uitzending tegen Etienne. Absoluut. Geweldig doelpunt. Ja.
De loopactie. De bal die hij achter zich kreeg. En daarna de controle achter het standbeen. Het tikje met rechts klaarleggen. En feilloos die verre hoek vinden. Daar drop zoveel klasse vanaf. Ik vind het echt een goede spits.
Maar bedenk dat hij dus bij Groningen dus gewoon niet aan spelen toe kwam. Dat is toch bizar, als je erover nadenkt?
Ja, dat is heel bizar. En Maarten kan het misschien beter inschatten. Maar ik krijg bij hem soms een soort Huntelaar gevoel of een Van Nistelrooy gevoel. Weet je wel, het gemak waarmee hij scoort. Het gemak waarmee hij zich vrij speelt. Een neusje voor de ruimte. Dat ik denk van, joh, dit kan niet anders dan dat hij komend seizoen al... Ja, dan mag je eruit knippen, Etienne.
Ja.
Komend seizoen al door een subtopper wordt opgehaald. En vandaar misschien nog wel een grotere stap gaat maken.
Nou ja, de Huntelaar van AGOVV destijds. Ja. Dat is misschien wel een vergelijking. Dus nee, maar ik vond ook, als je dat zo zag, dan...
Het moment ook, hè. Het moment ook.
Nou ja, maar je hebt het over
super belangrijke wedstrijden. In beide wedstrijden hele belangrijke doelpunten te maken. Ja, die jongen heeft echt veel.
Maar je ziet het ook, wat jullie net zeggen over... volgens mij zegt Hans Kruijden het altijd... je moet doelpunten tellen in een selectie die je hebt. En als je nou kijkt naar de selectie van Excelsior... dit geval als voorbeeld nemend... 32 doelpunten Dallinga, 17 doelpunten Reuven Niemeyer... 10 doelpunten Azarkan. Dat zijn de 3 gevaarlijkste jongens voorin. Dan heb je nog Wiever vanaf het middenveld komen. Die heeft er 4 gemaakt. Maar er zijn er gewoon 3 die eigenlijk het ritme bepalen van een ploeg.
Hebben ze heel goed gedaan. En Niemeyer staat er, want die komt hier uit de regio, uit Twente. Die stond erbij, die was op 17, 18-jarige leeftijd, liep die bij een hoofdklasser. En daar haalde die als middenvelder gewoon, maakte die 20, 25 doelpunten. Ging die op stage bij Heracles. Volgens mij heeft hij daar in zijn eerste seizoen ook meteen, moet ik uitkijken wat ik zeg, de dubbele cijfers gehaald. Maar dat is ook zo'n speler met een neusje voor de goal. Ja, daar ben je al zo'n eind op weg.
Ja, en dan als je dan geluk hebt, dan hebben 2 spelers, hè, dus die veel scoren, in dit geval Niemeyer en Dallinga, voelen elkaar perfect aan. Dus dan heb je eigenlijk een koppel staan waarbij je altijd rekent op een goal. Dat scheelt natuurlijk wel.
Ja.
Ja, dus een spits, daar begint eigenlijk voor elke selectie toch mee. Ook voor komend seizoen, kijk naar Cambuur, waar het op een gegeven moment helemaal implodeerde, eigenlijk die tweede competitiehelft, nadat Henk de Jong thuis zat. Maar voor al dat soort ploegen geldt eigenlijk komend jaar, je moet een spits hebben. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
Nou. En die liggen niet voor het oprapen.
Nee, precies. Dus dat is dan wel weer de volgende uitdaging voor elke TD om een goed spitsenlijstje te hebben. Oké, nou gaan we door naar de volgende. Die gaat dan een klein beetje, Johan, over de Europese wedstrijden. AZ Vitesse is het terechte toetje in de Eredivisie.
Oneens. Ja. Echt waar? Ja, even de na-competitie daar gelaten. Ik vond ik vind beide clubs eigenlijk wel een beetje... Ja, moet ik uitkijken wat ik zeg. Want Vitesse heeft natuurlijk Europees wel heel goed gedaan. Maar ik vond ze in de Eredivisie toch onder de maat. En ik had eerlijk gezegd...
Is dat gevolg van? Vraag ik dan gelijk af.
Het zou kunnen. Vind ik lastig te zeggen. Ik bedoel, Feyenoord heeft daar niet heel veel last van gehad. En Ajax ook niet. Die hebben dan misschien iets sterker en bredere selectie. Maar ja, goed. Weet je, ik vond deze play-off sowieso met de clubs die erin zaten. Ik had op voorhand zoiets van, ja, wie van de vier komt nou echt een Europese ticket toe? Als je naar het seizoen van AZ kijkt, toch teleurstellend. Vitesse, dat was echt de tweede seizoenshelft. Was het toch wel een worsteling. Heerenveen, die krabbelde aan het eind een beetje op. En Utrecht, ja, weet je, die hadden we volgens mij allemaal met de aankopen die ze gedaan hadden geschaad onder de potentiële verrassingen van dit seizoen. Maar daar kwam het ook helemaal niet uit. En ja, goed, dat dit dan de finale is. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is mij om het even. En mogen de beste winnen. En die komt het dan ook toe, want die heeft gepiekt op het juiste moment, om er maar eens even een cliché uit te gooien.
Zeker. Maarten, even gewetensvraagje. Vitesse Utrecht gekeken of naar Engels voetbal? De zondagavond.
En naar Engels voetbal. En ik ben trouwens wel blij dat dit de finale is. Ik vind het ook wel terecht. En AZ moet dit ook gewoon winnen. Want AZ verdient gewoon, ondanks dat ze inderdaad gefaald hebben om met de eerste drie mee te doen, verdienden zij wel het vijfde ticket. Want ze waren 20 punten geëindigd boven zeg maar de nummer 8 die ook nog play-offs haalde. Dus dat zou belachelijk zijn geweest als Heerenveen de finale had gespeeld. En AZ brengt gewoon de beste ranking mee van deze ploegen. Dus voor de coëfficiënte Polonaise is het gewoon belangrijk dat die volgend seizoen ook weer in Europa spelen. Dus hup AZ. En Vitesse is dan wel op basis van wat ze hebben laten zien in Europa wel de goede tweede. Dus gelukkig.
Maar ja, Vitesse wordt natuurlijk helemaal verbouwd. Want daar gaan heel veel spelers natuurlijk weg aan het einde van dit seizoen. En dat is maar de vraag hoe die club natuurlijk gaat voortbestaan. Wie het gaat overnemen.
Ja, dat klopt. Dus dat ook in oogschouw genomen moet AZ toch maar die play-offs winnen.
Nou, dan kunnen we dit snel afvinken. Ja. Gaan we naar de laatste stelling. Maarten, Paris Saint-Germain maakt het voetbal kapot met het nieuwe contract voor Mbappé.
Dat zijn wel hele grote woorden.
Ah, daarvoor leg ik hem ook bij jou even neer.
Ja, precies.
Het volk verwacht nu een mening van jou, hè?
Ja, dat vind ik wel grote woorden. Maar ik vind het wel teleurstellend dat Mbappé daar blijft. En waarom? Omdat hij in de Spaanse competitie is een prachtige competitie. Daar heb je Spanje is echt, vind ik, als je daar kijkt, daar heeft ook de nummer 10 van de competitie. Die hebben vaak nog twee vaardige spitsen of die hebben een mooie spelmaker. En die hele competitie, omdat Messi daar natuurlijk is weggegaan en eerder al Ronaldo, die verdient die verdient het om geüpgraded te worden door dat Haaland daar zou gaan spelen of dat Mbappé, die blikvangers. En dan blijft hij in de Franse competitie waar die jongen natuurlijk helemaal niks meer te winnen heeft. Het enige met Paris Saint-Germain, de Champions League, maar het beleid van Paris Saint-Germain, ja, er is toch niemand die dat erg vindt dat die zijn uitgeschakeld in dit seizoen, dat het helemaal niks werd. Ik denk dat iedere voetballiefhebber hoopt dat het helemaal niks wordt. En dan gaat hij dat blijven. Ja, ik ben er een beetje pissig over eigenlijk.
Ja, je bent niet de enige, want La Liga die heeft gewoon gezegd, dit kan niet. En die Paris Saint-Germain overtreedt de regels van de UEFA met de contractverlenging. 150 miljoen euro tekengeld en een maandsalaris van 4,7 miljoen euro. Maar waarom ben je boos, Maarten? Want je bent pissig.
Maar omdat ik vind dat Paris Saint-Germain er nu eigenlijk toch in slaagt om na een seizoen waarin overduidelijk is gebleken dat wat zij willen, dat niet kan, dat het niet lukt. Met zomaar wat die sterren bij elkaar. En dan toch worden ze eigenlijk beloond door het blijven van zo'n speler. Terwijl het eigenlijk gewoon keihard afgestraft zou moeten worden. Dat hij inderdaad weggaat en dan in de Spaanse competitie die competitie meehelpt. Upgraden. Zodat er die strijd Spanje-Engeland, dat moet wel blijven op Europees niveau. Want anders wordt het inderdaad de Premier League een soort World Series. En die zetten ze dan eigenlijk voort in de Champions League. Dat zou zonde zijn.
Je kan ook zeggen dat het goed is, Johan, dat hij blijft in Parijs. Dan heb je ook nog een Duitse competitie met Bayern München. Heb je met Paris Saint-Germain nog een gegadigde. En dat niet alleen maar Engeland en Spanje is.
Denk je dat de Olympique Lyonnais en Marseille en Nice er ook zo over denken?
Goed, die hebben toch ook een keer gezien dat een andere ploeg kampioen kan worden. Niet iedereen wordt elk jaar op.
Maar dat gaat als Mbappé daar blijft met Messi, Neymar, dat gaat echt niet gebeuren. Ik geloof niet dat er volgend seizoen nog in Frankrijk een club tussen kan komen. En Paris Saint-Germain voor kan blijven. En ik moet zeggen, ik ben het volledig met Mate eens. Hetzelfde gevoel als wat ik heb. Ik had graag gezien dat hij naar Madrid was gegaan. Ook om La Liga een boost te geven. En ik vond het ook heel mooi wat je aanhaalde, Mate. Dat die competitie... Weet je, we hebben het heel vaak over Duitsland en over de Premier League. Maar ik kijk best veel Spaans voetbal. Ook omdat ik natuurlijk gek ben van Barcelona. Maar je ziet welke clubs daar ook spelen. Het voetbal is vaak zo verzorgd. En je ziet het ook in de nationale ploeg terug. Hè? Ze hebben echt de ideale bondscoach wat dat betreft. Want die pikt ze er allemaal uit. Of ze nou bij Espanyol zitten, Raúl de Tomás. Of bij Villarreal, Gerard Moreno. Bij Sociedad loopt er nog zo eentje. Dat is echt een mengelmoes van spelers die eigenlijk in hele La Liga uitkomen. En het is een hele mooie competitie. En ik had het gewoon mooi gevonden als Mbappé daar naartoe was gegaan.
Had La Liga meer geld moeten betalen, jongens. Het is nieuwe voetbal, toch?
Ja, maar goed, jij zei net van dat die Javier Tebas, die had er wat van gevonden. Maar dat bedrag wat Madrid dan klaar had liggen, dat was dan wel verantwoord.
Nou ja, bekendelijk heeft Madrid meer achter de hand. Hè? Want die hebben natuurlijk allemaal onderpanden op al die complexe trainingsvelden en dat soort dingen allemaal. En die hebben iets meer geld. Maar je kan ook gewoon zeggen, ja, dit is een nieuwe realiteit. Dus je moet ervan uitgaan dat elke superster... Haaland had ook naar Real Madrid kunnen gaan of naar Barcelona kunnen gaan. Die kiest er ook voor om naar City te gaan. Hij heeft natuurlijk een band mee met zijn vader, snap ik. Maar...
Weet je waar de teleurstelling in zit? Voor Mbappé zit hier ook gewoon los van die Champions League, wat natuurlijk... wat voor hun het summum is, weet je, nog die Champions League veroveren met sinds die Scheik daar zit. Maar die Franse competitie, als je dan gisteren ook weer kijkt, dan heeft hij een uur daarvoor heeft hij zijn handtekening gezet onder dat contract. En vervolgens pist hij de drie in. Ja, het is, daar zit de teleurstelling vooral in, dat je van Mbappé had verwacht van, ik ga mezelf iets meer uitdagen. Of veel meer uitdagen. En ik ga naar een competitie waar veel verzorgder wordt gevoetbald. En ik ga daar de nieuwe king worden. En ik was daar eerlijk gezegd ook al van uitgegaan dat hij daar naartoe zou gaan. Ik denk, ja, weet je, hij gaat toch niet nog een keer riskeren om in die saaie Franse competitie te bivakeren. En alles op die Champions League te gooien. En dan zit het weer even niet mee. Omdat Neymar en Messi... in een wedstrijd of twee een uitgebluste indruk maken, dan ben je weer een jaar verder.
Maar hij is 23, dus geef hem 3 jaar de tijd bij Paris Saint-Germain en dan gaat hij daarna naar Spanje. En dan is hij 27.
Hij moet zeggen, hij heeft nog
met een bankrekening.
Misschien beredeneert hij ook wel zo van, joh, Madrid kan later nog. En heeft hij wel zoiets van, dat zullen we misschien nog gaan horen, want er zullen de komende tijd zullen nog wat interviews komen, dat hij zoiets heeft van, ja, ik ben nog niet klaar hier.
Nee, Parijs is ze thuis. Parijs is thuis. Daarom blijft hij, zegt hij in de interviews. Nou. Maar is dit een zorgwekkende ontwikkeling, Maarten? Dat het grote geld dus ervoor zorgt dat dit soort jongens daar blijven?
Poeh, ja, nou ja, in principe wel. Kijk, Haaland naar City, we hadden het er net over. Dat is aan de ene kant, ben je daar wel benieuwd naar. Maar aan de andere kant betekent dat ook weer dat als iedereen bij City blijft en hij komt er ook nog bij... Dan heb je dus als voetballiefhebber in een weekend zou je dus kunnen hebben dat je een stuk of 4 echt gewoon publiekspelers, die spelen gewoon niet. Omdat ze dan bij City op de bank zitten als de nummers 13, 14, 15, 16. Ja, dat is toch ook niet de bedoeling. Hè? Op een gegeven moment, je had een keer bij, volgens mij was het Higuain. Die zat bij Real Madrid en op een gegeven moment zei hij van ja, ik kan hier nou nog blijven. En met Ronaldo en Benzema en Bale en wat er allemaal rondliep. En hij zegt, ja, en dan zit ik hier nog 3 jaar en dan strijk ik mijn geld op. Maar dan heb ik straks toch het idee, wat heb je nou eigenlijk gedaan in je carrière? Heb je nou sportief iets gepresteerd? Heb je jezelf uitgedaagd? En die zei, weet je wat, ik ga hier weg. En ik dacht dat hij toen naar Napoli is gegaan. Ja, dat wil je zien. Spelers die gewoon ook zeggen van, joh, ik ga bij een andere goede club wel elke week in de basis staan. En dan zijn er misschien nu luisteraars die zeggen, ja vriend, dan zeg je dat Mbappé naar Real Madrid moet gaan. Maar daar hebben ze Hazard en daar hebben ze Vinicius. En dan komt hij misschien ook op de bank. Ja, dat kan, maar...
Wie, Mbappé?
Maar Mbappé is wel zo goed dat hij daar wel gaat spelen.
Die gaat never nooit niet. Die zou nergens. Dat is de beste speler van de komende 5 of 10 jaar. Die gaat nergens op de bank zetten.
Nee, maar ik wil maar zeggen, die komt bij Real Madrid dan natuurlijk ook in een voorhoede waar er 3, 4, 5 jongens in staat zijn om te spelen. Dus in die zin, als je nu even terug op jouw vraag. Het is geen goede ontwikkeling dat clubs spelers gaan stapelen. Topspelers gaan stapelen. Dus laten we hopen dat er meer Higuaín's ook zijn die. Dat er bij City ook een paar zeggen van, weet je, ik ga ergens voor een andere uitdaging. Ik ga bij Erik ten Hag spelen.
Hey. Ja, dat is wel een uitdaging.
Ik ben ook benieuwd naar het effect bij Madrid nu, want ik dacht eerlijk gezegd 3 kwart jaar geleden, toen we wisten van oké, komende zomer, dan zullen Haaland en Mbappé, de grootste mondiale targets, zeg maar, die zullen een stap gaan maken. Ging ik ervan uit, Madrid heeft zich voor haar doen redelijk gedijst gehouden de afgelopen jaren. Want sinds Hazard hebben ze niet echt hele grote aankopen gedaan. Ik denk, ik zie ze zo stunten en die beiden ophalen. Daarvoor hebben ze wellicht centjes gespaard.
Bill gaat op weg, dus.
Nu blijkt de een, die blijkt voor City te kiezen. En de ander, die blijft bij Paris Saint-Germain. Dus ik denk dat Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid, zo werkt het vaak in het voetbal. Hè? Die supporters daar, die zijn nu natuurlijk hartstikke teleurgesteld. Dus hij zal toch met 1 of 2 toppers op de proppen moeten komen. En dan ben ik wel benieuwd bij wie die dan uit gaat komen. Ja. Misschien wel Anthony van Ajax.
Nou ja, die kunnen ze ophalen voor 1,70 miljoen, toch, geloof ik.
Weet je, ze zullen misschien alles proberen nu om Lewandowski te strikken. Maar dan heb je Benzema. Dus dat ontloopt elkaar in leeftijd niet zoveel. En dat is wel een beetje cynisch dan.
Ja, en ik zat een beetje te filosoferen, maar ik denk dan ook dat ze automatisch bij Liverpool uitkomen. Dat het of Salah of Mané gaat worden misschien wel.
Ja, precies. Dat zou natuurlijk kunnen. Salah heeft volgens mij nog steeds niet bijgetekend.
Nee.
Dacht ik,
hè? Mané ook dus, niet.
Nee, dus dat zoiets zul je dan misschien toch gaan zien.
Gaat afwachten. Zal het nog wel interessant zijn deze transferzomer. Er zal vast nog wel wat gebeuren her en der op de veld bij de bepaalde clubs die toch allemaal mee willen in die Red Race. Overigens moeten we ook benoemen, Italië heeft ook een kampioen. En dat is toch AC Milan. Zonder grote sterren, 11 jaar na het laatste kampioenschap toch weer kampioen geworden. Dat is ook best knap, toch?
Leuk, hè?
Ja.
11 jaar geleden, volgens mij speelde Seelof toen nog. Kan dat?
Nee, Van Bommel werd toen kampioen. Die was bij Van Gaal, bij Bayern gebotst. Van Gaal zei, ik zie het niet meer bij jou. Je bent niet meer mijn aanvoerder ook. En toen ging hij in de winterstop naar AC Milan. En toen werd hij nog kampioen. Nou ja, het is zeker wel leuk om dat zo te zien. Speelde Sassuolo. Hè. Het hele stadion was, was rood-wit gekleurd.
En ik had bij Milan het hele seizoen van, er zal vroeg of laat wel een inzinking komen. En dan gaat Inter of Juventus ermee aan de haal. Maar die is uitgebleven. En dat is wel heel leuk. Dat maakt ze ook wat. Ja, ik denk dat ze daardoor ook weer wat kapitaalkrachtiger worden. Ik hoop dat ze deze lijn doortrekken. Want als je naar die selectie kijkt, het is ook niet dat het met superbekende namen gebeurt of zo. Ze hebben een aantal echt hele goede aankopen gedaan. Die Leao doet het heel goed. Sandro Tonali is een groot talent, hebben ze goed gezien. Die keeper, Maignan, die werd vorig jaar ook nog door Ajax gevolgd. Ja, is ook een schot in de roos gebleken. Dus het is ook wel echt het gevolg van goed beleid, waarbij ze talent en routine bij elkaar hebben gebracht. En dat heeft hartstikke goed uitgepakt. Mooi.
Mooi. Nou, we zitten in de extra tijd van deze podcast. Nog dingen die ter tafel moeten komen, die we nog moeten bespreken?
Mario Balotelli.
Nou, die goal moet je even terugkijken inderdaad. Hij staat bij ons op de website. Ik zal het linkje in de show notes zetten van deze podcast.
Ja. Degenen die denken, kan hij nog scoren? Jazeker, hij heeft de 5 gemaakt. En hij had de 7 nodig om topscorer te worden. Dus hij dacht, laat ik het gaspedaal nog maar even intrappen. En hij werd het nog bijna ook.
Maar die 8-dubbele schaar en dan achter zijn standbeen langs die goal binnen tikken. Ja, prachtig.
Ik zou nog even het Haagse amateurvoetbal willen noemen. Want
37-1 bij HMSH, geloof ik, hè?
Ja, dat is een 4e klasse wedstrijd. Ja. 38 goals in 1 wedstrijd. Maar hij was niet verkocht of zo.
Nee. Maar die ploeg, de HMSH is al gedegradeerd. Die verliezen elke wedstrijd met 17-0 of zo, of 13-0. Maar het ging erom dat de ploeg die koploper was, MSV uit Maasland. Die staan dus zeg maar de hele seizoen al bovenaan. Maar die zijn nu op doelsaldo gepasseerd. Omdat die andere ploeg dus weer goals maakt.
Maar er stond wel een intrigerend zinnetje in het teletextbericht. Of waar ik het ook gelezen
heb. Teletext, ja.
Die trainer die daar nu trainer is volgens mij. Stond erbij. Ja, die heeft dat wel eens vaker meegemaakt. Die won een paar seizoenen geleden. Won die met, weet ik veel, 24-0 of zo.
Ja.
Dus ja, dat is dan ook wel weer... Een curieus, grappig bericht in zo'n...
Zeker. Ja, want ze moesten met 10 man door en de keeper was geblesseerd geraakt. Dus een veldspeler moest op doel. Overigens dacht ik dat jullie wel na jullie interview wel zouden komen met Jong Almere City.
Nou ja, dat dacht ik ook. Maar misschien is dat voor de luisteraars te klein. Maar
het weer is Maduro, hè? Ja, komt eraan.
Ja, toch wel leuk. Want ik moest zelf spelen zaterdagmiddag en we waren klaar en... Ik dacht eens even kijken hoe het tussenstand is. Nou, 0-1 voorstonden ze bij Jong Feyenoord. En er was ook een livestream op een Feyenoord-site. En even de laatste 10 minuten zitten kijken. Ja, en dan zie je inderdaad dat Almere City, hè, dat is toch de eerste divisieclub. En dat Feyenoord met al zijn ambities. En die moeten zo snel mogelijk naar die keukenkampioen-divisie. En die redden het dan niet. En Maduro, leuk beloftevolle trainer. Dus daar gaan we nog van horen.
Mooi. Ik zat nog te denken trouwens, we hebben het over spitsen die scoren. Misschien enigszins op leeftijd, maar even op voor het lijstje voor al die TD's die elke ochtend luisteren. Tom van Weert.
Oh ja, Griekenland. Hè?
Griekenland, topscorer geworden, 17 doelpunten.
Ja, topscorer.
Speelde vroeger bij Excelsior ook goed. Fit geweest het hele seizoen. Misschien ook niet zo heel gek, hè, als je een spits zoekt.
Nee, klopt, eens.
En wat geld hebt natuurlijk, want als hij de Griekenland goed doet, dan heeft hij daar waarschijnlijk ook wel een aardige.
En ik heb dat niet helemaal meegekregen, maar El Kayati, dat is ook niet meer, is het ook niet meer geworden. Hè?
Nee.
Is toen naar Willem II tussentijds dat je dacht, ja, die maakte ze eigenlijk ook best makkelijk in de Eredivisie, maar dat is dan toch ook klaar waarschijnlijk.
Dat klopt, ja. Dat was wel redelijk klaar inderdaad, ja.
Daar verbaas ik me ook wel over. Voetballers die heel lang zonder club blijven. Ik heb bijvoorbeeld vergeten spelers om mij vergeten spelers eruit te komen. De Jan-Ari van Heijden. Wat is daarmee gebeurd?
Jan Schari.
Ja. Zit volgens mij al een jaar zonder club.
Zo.
Ja, was bij Willem II natuurlijk voor het laatst.
Ja. Vind ik heel gek. Het was gewoon een keer of 20 in de basis, hè. In het kampioensjaar van Feyenoord.
Ja, is zonder contract sinds 1 juli 2021 inderdaad, ja. Daar kunnen we wel een mooi rijtje van maken de komende periode. Morgen is er trouwens een nieuwe AD Voetbalpodcast. Gaan we natuurlijk vooruitblikken langzamerhand op die wedstrijd van Feyenoord. Woensdag in Albanië, in Tirana, tegen AS Roma. Gaan we praten met Sjoerd Mansou morgen in de podcast. Johan en Maarten, dank voor nu. Nee. En wij spreken... Ja?
Ja, nee, we gaan hier nou zomaar aan voorbij. Maar Jan-Ari van der Heijden, ik vind dat jij die deze week even moet opsporen. En in aanloop naar die finale van Feyenoord, even hem in de uitzending.
Moet Jan-Ari van der Heijden in de podcast?
Ja, even hoe is het met hem? B natuurlijk, hè, even over Feyenoord. En inderdaad, ja, wat Johan zegt, stond gewoon basisspeler kampioenselftal. Hè?
Prima voetballer.
Ik ga Jan-Ari van der Heijden gewoon bellen. Geen probleem. Hij luistert denk ik ook vast, dus ik ga hem bij deze bellen. Ja. Dan weet hij het alvast. Morgen...
As we speak, stuur ik jou zijn nummer, Etienne.
Heel goed. Nou, die zit morgen in de podcast. Dan weten jullie dat alvast, ja?
Oké. Okay.